Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Zullen we een gedeelte lezen deze middag? Maar weer eens uit het Oude Testament. En wel uit Habakkuk. Habakkuk 2, vanaf vers 1, waar staat: ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heer en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook dewijl hij trouwelooslijk handelt bij de wijn, een trots man is en in zijn woning niet blijft, die zijn ziel wijd open doet als het graf en gelijk de dood is, die niet zat wordt en tot zich verzamelt al de heidenen en vergadert tot zich alle volken. Zouden dan niet al dezelfde van hem een spreekwoord opnemen en een uitlegging der raadselen van hem? En men zal zeggen: wee dien die vermeerdert hetgeen het zijnde niet is, hoe langer, en dien die op zich laat dik slijk. Tot zover. En dat is dan een wat merkwaardig schriftgedeelte uit een overigens ook wel wat merkwaardige profeet of profetie. Merkwaardig niet alleen omdat het een kleine profeet is en dus onbekend, en omdat hij zo'n eigenaardige naam draagt, een beetje een rare naam. Het klinkt niet zo lekker in het Nederlands, Habakkuk. Wie heet er nou Habakkuk? Maar goed, niettemin is het een merkwaardige profetie. Ook vanwege zijn inhoud. En zelfs wel een beetje vanwege het feit dat hij gerekend wordt tot de profeten. Het eerste opmerkelijke van het Bijbelboek Habakkuk is eigenlijk dat het niet in de eerste plaats een spreken is van God tot de mens of door een profeet. Maar in tegendeel, dat we in Habakkuk juist vinden dat de profeet erg veel spreekt tot de Heer. Het is precies andersom, dus dikwijls. Ik wil niet zeggen wat er het meest gebeurt, maar het is in elk geval zo dat Habakkuk te midden van de profeten degene is die verhoudingsgewijs het meest spreekt tot de Heer. En dat blijkt ook wel, want niet alleen is het derde hoofdstuk van deze profetie in zijn geheel een gebed, maar ook de voorgaande twee hoofdstukken zijn voor een groot deel gebed. En zo begint het boek al in vers 2 van Habakkuk 1 met een gebed: Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over en er is twist en men neemt gekijf op. En dan komt de klacht. Komt er verder, in het verdere gebed van Habakkuk een klacht over de omstandigheden in de wereld waarin hij leefde. En Habakkuk kan kennelijk maar moeilijk begrijpen dat de Heer al deze omstandigheden in de wereld, en met name in het volk Israël en in Judea, toelaat. Want dat blijkt uit zijn woorden. Je moet natuurlijk vaststellen dat Habakkuk een gelovig man is en dus moet hij geloofd hebben in Jehovah, dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar als dan deze omstandigheden zo erg zijn en als Habakkuk ze zo erg ongerust maakt, dan dringt zich ook bij hem natuurlijk de vraag op waarom de Heer dat inderdaad toelaat. Want dat is een duidelijke waarheid. Als deze dingen gebeuren, dan gebeurt dat uiteraard onder de toelating van de Heer. Deze omstandigheden waren ook bijzonder dreigend. We hebben een paar weken teruggesproken naar aanleiding van Jesaja 6 of Jesaja 7 en 8 eigenlijk, over de dreigende omstandigheden wat betreft het tienstammenrijk in de dagen van Jesaja. Maar hier in Habakkuk vinden we de dreigende omstandigheden niet in verband met het tienstammenrijk, maar in verband met het tweestammenrijk. Want uit deze versen, met name uit vers 6 van hoofdstuk 1, blijkt dat deze profetieën, of dit Bijbelboek, laat ik het zo zeggen, geschreven werd in de dagen die voorafgingen aan de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Voor de eerste maal wel te verstaan. En dat was in 606 voor onze jaartelling. Het betekent dat het de dagen waren van de opkomst van het Babylonische wereldrijk. Het werd in die dagen opgericht. Het was kennelijk na de val van Nineveh en daarom na de val eigenlijk van het Assyrische Rijk. Het Assyrische Rijk was aan het afbrokkelen. De hoofdstad van het Assyrische Rijk, Nineveh, was verwoest. Zoals oorspronkelijk aangekondigd via Jona, maar het was in de dagen van Jona niet gebeurd. Er was een uitstel, kennelijk. De Heer had kwaad aangekondigd over Nineveh, staat er. Maar er staat ook, maar de Heer berouwde de Heer over het kwaad dat hij gesproken had te zullen doen. En hij deed het niet. Dat was het laatste vers van Jona 2. Maar we weten dat later wel degelijk Nineveh verwoest werd. En het werd ook inderdaad aangekondigd in het voorgaande, of beschreven in het voorgaande Bijbelboek, namelijk hier in Nahum. En nadat we in Nahum de beschrijving vinden van de ondergang van Nineveh en daarom fundamenteel de ondergang van het Assyrische Rijk, waarheen al de 10 stammen in ballingschap waren weggevoerd, komen wij Nahum terecht bij Habakuk, want zo zeg ik dat meestal wat merkwaardig, maar dan komen we terecht bij Habakuk en daar vinden we dan hoe het verhaal zich voortzet, namelijk met de opkomst van het Babylonische Rijk, wat verantwoordelijk zou zijn voor de wegvoering uiteindelijk van het tweestammenrijk in Babylonische ballingschap. En in die dagen van overgang van het Assyrische naar het Babylonische Rijk leefde Habakuk, het was dus op de dagen van Jeremia, om maar eens een grote profeet te noemen. Maar ook net als Jeremia maakte Habakuk zich druk om de omstandigheden in de wereld van zijn dagen, waarin het gisten te midden van de volkeren en waarin iedereen bang was voor de dingen die komen gaan. Want hoe zou dit aflopen? Het waren dus dagen van enorme politieke verwarring waarin deze profetieën tot stand kwamen. En Habakuk vraagt zich af waarom dat gebeurt. En hij roept tot de Heere, zoals een Jona. Hij roept tot de Heere en de Heer antwoordt ook. En zijn eerste antwoord wat de Heer geeft is in hoofdstuk 1, Habakuk 1 vers 5, waar staat dat de Heer zegt, ziet onder de heidenen, hij zegt dus niet ziet te midden van uw volk, ziet onder de Joden, maar ziet onder de heidenen, en aanschouwt en verwondert u, en nog eens een keer verwondert u, want ik werk een werk in uw lieder dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. En dat betekent dat de Heer hier dingen aankondigt die zullen gebeuren te midden van de heidenen, en in zekere zin zelfs gebeurden te midden van de heidenen, die zo ongelooflijk waren, die zo wonderlijk waren, dat de Heer zelf zegt dat het maar nauwelijks geloofd zal worden. En hij zegt eigenlijk, gij zult het niet geloven als het verteld zal worden. En dat is ongetwijfeld wat gezegd wordt, niet zozeer tegen Habakuk, maar wel tegen het volk als zodanig. En we vinden hier hetzelfde verhaal als wat ik in de tijd verteld heb naar aanleiding van Jesaja 7 en 8... Namelijk dat de omstandigheden van toen de achtergrond vormen van een profetie met betrekking zelfs tot onze dagen. Of niet uitsluitend, maar het is toch zo dat in belangrijke mate deze profetie op onze dagen en zelfs op onze bedeling van toepassing gebracht wordt. Want iedereen die een beetje thuis is in het Nieuwe Testament zal herkennen dat deze woorden van Habakuk 1 vers 5... zonder meer toegepast zouden kunnen worden op de dagen waarin wij leven, op onze bedeling, waarin de Heer immers een werk doet onder de heidenen, het welk in ieder geval door Israël niet geloofd wordt, en zelfs door vele heidenen wordt het wezenlijk niet geloofd. Zelfs de vele christenen, die zelfs onderdeel zijn van dit werk van de Heer, zelfs door hen wordt dit dikwijls niet geloofd. Er staat niet voor niks herhaaldelijk dat men niets geloven zal. Verwondert u, en nog eens een keer verwondert u, want ik werk en werk in uw dagen, het welk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. Dat is wat hier staat. En dat zeg ik niet zomaar, want ik heb een goede grond voor om deze uitspraak van de Heer regelrecht uit het verleden toe te passen op onze dagen, waarin de Heer werk doet onder de heidenen, omdat de apostel Paulus dat deed. Dat was namelijk in Handelingen 13, bekend schriftgedeelte overigens, ik haal het nogal eens aan, omdat in Handelingen 13 uiteengezet wordt dat die oud-testamentische profetieën over de verwekking van de Zoon van God vervuld werden in de opstanding van Jezus van Nazareth. Met andere woorden, in Handelingen 13 leert met name dat de profetie uit Psalm 2, maar ook uit enige andere psalmen, en zelfs ook uit Jesaja, dat die profetieën vervuld werden toen de Heer Jezus Christus uit de dood opstond. En dat zegt hij uitgebreid in de woorden vanaf vers 31 van Handelingen 13. Vanaf vers 31 dus. En het loopt dan zo ongeveer tot en met vers 39. Daar worden verschillende oud-testamentische profetieën aangehaald. Ik kan bij eigenlijk wel zeggen velen, die allemaal spreken over de opstanding van Christus. Dat is dan misschien in het Oude Testament zelf niet duidelijk, maar voor de apostel die het hier meedeelt was het wel duidelijk en hij citeert ze. En in ieder geval, als we het dan al niet aannemen op gezag van de profetieën zelf, dan zullen we het aan moeten nemen op gezag van de apostel Paulus hier, die deze dingen naar voren brengt. En dan staat er in... het was toch Paulus, ik werd even onzeker hoor. Ja, het was Paulus, ja. En dan besluit de apostel dit betoog in vers 39, waar hij zegt, vers 38, waar hij zegt, zo zijn u dan bekend, mannen broeders, dat door deze die God opgewekt heeft namelijk, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kon het gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En de apostel zegt dus dat deze opgewekte, deze Zoon van God, die op een zekere dag gegenereerd werd, want het wordt allemaal aangehaald in die voorgaande versen, dat door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt van al die dingen waardoor hij volgens de wet niet gerechtvaardigd kon worden. Met andere woorden, wat de wet niet kon doen, werd gedaan door Christus. Precies zo staat het ook in Romeinen 8, vers 3 ongeveer. Ik weet het niet zo precies. Maar dat is wat hier gezegd wordt, dat men dus door geloof gerechtvaardigd wordt. Niet door de werken der wet, of niet door de wet, niet door de wet van Mozes, zegt vers 39, maar door geloof in die ene die God opgewekt heeft. En daarom is de prediking van het evangelie per definitie de prediking van opstanding uit de dood. Nou goed, ik neem aan dat dat bekend is en dat we langzamerhand wel weten dat we slechts door geloof gerechtvaardigd worden. Maar het volgende is dan dat de apostel zegt in vers 40 met als algemene waarschuwing en toelichting en versterking op en van zijn argument. Hij zegt dan, ziet dan toe, let op dat er staat ziet. Ziet dan toe dat over uw lieden niet komen met geen gezegdes in de profeten. Zie, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Punt. Einde van de toespraak. Het moet duidelijk zijn dat dit vers hier, uit Handelingen 13 vers 41, gewoon geciteerd is uit Habakkuk 1 vers 5. En dat betekent dus dat deze woorden uit Habakkuk door Paulus rechtstreeks worden toegepast op onze bedeling. En in ieder geval op die mensen die daar in Handelingen 13 naar hem luisterden. En hij zegt dus dat dat werk, wat ze niet zouden geloven als het verhaald zou worden, dat dat werk is het werk wat de Heer nu doet, namelijk dat hij mensen door geloof rechtvaardigt en door niks anders. Het gaat niet over het werk van mensen, maar het gaat over het werk wat de Heer doet. En het zal ook duidelijk zijn dat zij die leven onder de wet en vasthouden aan de wet, inderdaad dit werk van God niet geloven wanneer het hen verhaald wordt. Namelijk dat er rechtvaardiging is door geloof alleen. En dat is wat de apostel immers gezegd had in vers 39 van Handelingen 13, dat door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En dan de waarschuwing dat de Heer een werk doet in bepaalde dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dat is dus het werk van rechtvaardiging uit het geloof. En dat precies is wat er vermeld werd in Habakkuk 2, het schriftgedeelte wat we oorspronkelijk gelezen hebben. Habakkuk 2, vers 4, tweede helft. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ik probeer het voor te lezen zonder enige klemtoon in te leggen, maar het valt me niet mee. Want over die klemtoon hebben we het nog wel even. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Kijk, en als ik deze dingen lees, dan denk ik natuurlijk in de eerste plaats aan de dagen van Habakkuk. Wat staat in Habakkuk? En dat betekent dat in de dagen van Habakkuk er een geweldige beweging, commotie was onder de volkeren, waardoor men bang was, dat volk Israël en Habakkuk, ze waren bang, ze waren onzeker vanwege de omstandigheden. Hij vroeg zich zelfs af hoe God dit in vredesnaam kon toelaten. En dan komt het antwoord van de Heer, die zegt wel, er zal van alles gebeuren, want er komt inderdaad in ditzelfde hoofdstuk een aankondiging, Habakkuk 1 dus, een aankondiging van dat die Chaldeeën ook inderdaad Jeruzalem zouden veroveren. Er staat in vers 8 en 9, daar staat dat ze zelfs ook in de stad zouden komen enzovoorts. Dus het is de aankondiging van een oordeel. Maar aan de andere kant vinden we de aankondiging van troost, namelijk dat degenen die geloven, inderdaad zullen leven. Dat wil zeggen dat er een boodschap van verlossing is voor degenen die in vertrouwen gesteld hebben op de Heer. Dat is op zich natuurlijk niks nieuws, want we vonden dat al in de dagen van Abraham en Lot, weet u wel, waar een oordeel over Sodom werd aangekondigd, terwijl toch bleek dat de Heer een verlossing tot stand zou brengen voor de rechtvaardigen van Sodom. Het waren er niet zoveel, eerlijk gezegd. Ze waren ook niet rechtvaardig door hun werken, maar door hun geloof, dat lijkt me duidelijk. Ik heb het over Lot dus. Maar hij werd toch gered. Wel, zo'nzelfde boodschap wordt hier gegeven via Habakkuk, namelijk dat er weliswaar oordeel zou komen over het volk, maar dat de rechtvaardige, en dus door de gelovigen, door zijn geloof zou leven. In het algemeen, laat ik maar zeggen, zou de leven behouden worden door geloof. Ondanks alles wat er in het land gebeuren zou. En dat is natuurlijk de directe toepassing in de historie van deze profetie. Maar het eigenaardig is dat we uit een andere geschiedenis, die helemaal overigens geen Bijbelse geschiedenis is, nou ja, nauwelijks, vinden we dezelfde gedachtegang terug. Een tijd waarin de volkeren tekeer gingen enzovoorts, en waarin overal misstanden waren, niet alleen in de politieke wereld, maar ook in de godsdienstige wereld, maar waarbij toch ineens dat woord van troost verscheen, dat namelijk de rechtvaardige door het geloof zou leven. Ja, dat was niet zo bar lang terug, al was het iets van 460 jaar of zoiets. Hè? Heb ik het goed uitgerekend? 470 jaar, zoiets. Dan ben ik terug bij Luther namelijk. Dat is die man, Luther, even gauw, hè? Ik heb er niet veel verstand van, maar Luther was die man die de Bijbel vond, ontdekte. Hè? Dat is wat anders dan Jozef Smith, want die vond gouden platen. Maar daar hebben we het nou niet over, hè? Zei die tenminste. Maar die zijn er niet meer, dus we weten het nooit zeker. He? Nou, we weten wel wat zeker, maar goed, daar gaat het nou niet over. He? Maar Luther vond een Bijbel, een echte Bijbel, vond hij. Met een beetje moeite in een klooster. Dat wil zeggen dat Luther leefde in de dagen waarin de Bijbel in ieder geval geen gemeengoed was. De boekdrukkunst was niet of nauwelijks uitgevonden, er waren geen boeken. De boeken die er waren geschreven, waren zeer kostbaar. En ze waren volgens de kerk met name, waren ze nog gevaarlijk ook. Zodat ze aan de ketting lagen, maar op een of andere manier vond Luther dat boek. En hij pikte van alle Bijbelteksten er één uit en daar is hij wereldberoemd mee geworden. Ja, eenvoudig gezegd is het toch zo. Want wat was de boodschap van Luther? Rechtvaardigheid door geloof alleen. Met de streep onder alleen. Hoewel dat er in de Bijbel zo direct niet bij staat. Maar het is natuurlijk wel de Bijbelse waarheid. Rechtvaardiging door geloof alleen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is die tekst uit Habakkuk 2 vers 5 aangehaald op drie verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. In dezelfde omstandigheden. Het omstandigheden van ellende en een dreiging in de wereld, waarbij uitgerekend dit vers uit Habakkuk boven water komt en in zekere zin een zegentocht begint over de toenmalige bekende wereld. En dan spreek ik uiteraard over de dagen van de kerkenvorming. En dat is er niet zo erg bij de haren bijgesleept. Want elke keer als ik denk aan Luther en die Bijbel die hij vindt in het klooster aan de ketting, denk ik aan de dagen van koning Josia uit het Oude Testament, waarin men een Bijbel, dat wil zeggen, waarin men de wet, het wetboek vond, herontdekte. Men wist niet eens dat het nog bestond. Men wist nauwelijks dat het bestaan had, laat staan dat het nog bestond. Maar het bestond nog, het werd herontdekt. En het gevolg was een in zekere zin een herstel van de, laten we maar zeggen, Joodse godsdienst in die dagen. Maar vergis u nou niet, Habakuk leefde zo ongeveer in de dagen van Josia. Want de dagen van Josia, koning Josia, hè, die dagen van koning Josia vallen in die tijd. En Habakuk leefde in die tijd, vanaf die tijd tot aan zo ongeveer het begin van de ballingschap, zal ik maar zeggen. Het waren die dagen, het waren diezelfde dagen. En je ziet dus dat die geschiedenis zich inderdaad herhaalt. De algemene gedachte is steeds opnieuw dat wanneer men van angst zou bezwijken vanwege de dingen die in de wereld zich voordoen, is er altijd maar één boodschap van troost, en die komt ook altijd boven water, namelijk dat de rechtvaardige uit geloof zou leven. En dat is dan ook de boodschap die in het Nieuwe Testament naar voren gebracht wordt, want dat het drie keer aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, bij mij weten drie keer, misschien vaker, maar ik weet maar van drie keer. Dat is niet zomaar, want die dagen van het Nieuwe Testament, de dagen van de handelingen dus, waren net zulke dagen. Dagen waar veel op spel stond, dagen die ook eindigden met de verwoesting van Jeruzalem. Zie? En waarin dus grote dreiging uitging vanuit de heidenen ten opzichte van de Joden, vanaf de afstammelingen, zal ik maar zeggen, van het tweestammenrijk. Maar ook toen was er maar één boodschap. En die boodschap was dat de rechtvaardige, de gelovige, inderdaad dus door dat geloof alleen zou leven. Dat is wat er aangekondigd wordt. En dat is dus de betekenis ook van deze profetieën hier in Habakuk. Namelijk dat ze vanuit de toenmalige situatie een profetische betekenis hebben, een toepassing hebben, met name op onze dagen en de dagen dus van deze tegenwoordige vijfde bedeling der genade. Daar blijkt ook uit de beschrijving die we gelezen hebben in hoofdstuk 2, vanaf hoofdstuk 2 vers 1 dus, want er staat in de eerste plaats, ik stond op mijn wacht. Dat wil zeggen dat Habakuk waakte. En bovendien staat er, en ik stelde mij op de sterkte. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat betekent dat hij op wacht stond, want sterkte is eigenlijk afgeleid van het woord rots. Het was dus een verhoging, een rots waarop hij staat. En we waren toch even bij Luther. We kennen het toch, het lied van Luther, hè? Een vaste burcht is onze God, een toevoer voor die burcht. Dus op de rots, uiteraard. Hè? Een rots die niet wankelt. Is die dingen herhalen zich ook. Die waarheden veranderen ook nooit. Maar het is zo omdat het de hele Bijbel door zo is. Wie vertrouwt op de Heer, die staat op de rots, die bouwt op de rots, enzovoorts. Nou, dat deed Habakuk ook. Daarom is hij het voorbeeld van de gelovigen in het algemeen, maar meer speciaal van de gelovigen van vandaag, die niet gestruikeld zijn over de rots, maar die gebouwd hebben op de rots. Ja, ik denk altijd, moet ik dat nou allemaal aanhalen? Zoveel schriftplaatsen die dat zeggen. Jesaja 28 over die rots, die kostelijke steen die vast gefundeerd is, die niet wankelt, enzovoorts. En waarin men zou moeten geloven. Dezelfde Romeinenbrief die deze tekst uit Habakuk 2 vers 5 of vers 4 aanhaalt, haalt ook die tekst aan uit Jesaja 28 over de rots, waarin men zou moeten geloven en waarvan men niet zou moeten wegvluchten, enzovoorts. Die gedachte is dat dus. Habakuk is het voorbeeld van hen die niet struikelen over de rots, maar erop bouwen en erop staan. En dus waakt. Nou, dat er in het Nieuwe Testament staat dat we zouden waken, en dat we niet des nachts zijn, nog der duisternis, maar kinderen des daags zijn, en dat we zouden waken, omdat we de omstandigheden bewust zouden zijn, dat is toch een duidelijke zaak. De dingen die hier genoemd worden, zijn kenmerken van onze bedeling. En dan staat er dat hij wachtte, deze Habakuk, om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Hij wachtte op het woord van God. Wel, als dat niet het kenmerk is van onze bedeling, weet ik het niet meer. De Heer heeft ooit gesproken in het verleden. En het kenmerk van onze dagen, al 19 eeuwen, maar het kenmerk van onze dagen is dat de Heer niet meer spreekt omdat hij gesproken heeft. Wij leven in die dagen waarin de hemel gesloten is en waarin wij wachten op het moment dat dat weer open gaat en de Heer alsnog spreken zal. Hoewel dat zal zijn, in zijn grimmigheid natuurlijk, maar niettemin in die dagen leven wij. Dat komt dus precies overeen met de positie van Habakuk, gesteld op de rots, wakend en wachtend op het woord des Heeren. Nou, en dan antwoordt de Heer en zegt, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafel, opdat daarin lezen die voorbij loopt. En genadig is dat Habakuk er dus niet op uitgezonden wordt om het woord van God te prediken. Zo van, alzo zegt de Heer, maar in tegendeel, wat de Heer tot hem zei, en het woord wat tot hem kwam, werd slechts geschreven op tafelen, zoals eens het oude verbond geschreven werd op tafelen. En het werd gelegd of gesteld ter inzage, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Opdat de voorbijganger, wij zouden zeggen de toevallige voorbijganger, zou lezen wat de Heer gesproken heeft. Is dat dan niet een kenmerk van onze dagen? Dat we het woord van God hebben, wat is opgeschreven. We kunnen vandaag de dag niet zeggen, al zo zegt de Heer. We kunnen hooguit zeggen, al zo heeft de Heer gezegd. We kunnen ook zeggen, hij spreekt nadat hij gestorven is. In zekere zin kunnen we van de Heer zeggen en van al heel wat andere oud-testamentische gelovigen, dat weet ik. Maar het principe is dat hij niet nu spreekt, maar hij heeft gesproken. Het woord is vast ter inzage. Voor wie er maar voorbij komt. Voor wie maar geïnteresseerd is. Het is beschikbaar. Dus schrijf het duidelijk, verhelderd. Kijk, u moet goed begrijpen, het Oude Testament, dat is dat boek waarin zoveel dingen verborgen waren. En waarin vele dingen helemaal niet duidelijk waren. Met opzet niet. Maar dat is het verschil met het Nieuwe Testament, waarin de verborgene dingen van het Oude Testament uitdrukkelijk verklaard worden. En vandaar dat dit een beschrijving is, feitelijk, van het Nieuwe Verbond. Dat kan ook niet anders trouwens, want al die zegeningen die aangekondigd worden, ook in deze profetie, hebben te maken met het inwerking treden uiteraard van het Nieuwe Verbond. Dat is een duidelijke zaak. En het leven uit de genade is uiteraard niet een leven onder het oude verbond, onder de wet, maar inderdaad een leven onder het nieuwe verbond. En het duidelijk schrijven op tafelen is dus een uitbeelding van het nieuwe verbond. Opdat daarin lezen die voorbij loopt. En dan moet je eens kijken wat er voorbij komt, zoal. In vers 3 dus, hè. Daar staat er, want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dat is een uitdrukking die we moeten kennen wanneer we Habakuk lezen, want dan behoren we Daniël al gelezen te hebben. En in Daniël vinden we profetieën die inderdaad niet in de dagen van Daniël vervuld zouden worden. Zelfs niet in de dagen van het oude verbond, maar pas veel later. En die worden dan ook toegelicht en er wordt bijvoorbeeld gezegd, ik noem maar een vers, hè, in Daniël 8 bijvoorbeeld, daar staat in vers 17, versta gij mensenkind, geen mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. En dat betekent dus dat het nog lang zou duren voordat deze profetie vervuld zou worden. En hetzelfde staat ook in vers 26 van dat hoofdstuk. Tweede helft van het vers waar staat, en gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. Er zou nog lange tijd voorbij gaan. En hetzelfde vinden we in Daniël 12... Even kijken, vers 4 bijvoorbeeld, Daniël 12 vers 4. Gij Daniël sluit deze woorden toe en verzegelt dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren, de wetenschap zal vermenigvuldigd worden enzovoorts. Maar dat betekent in elk geval dat het tot lange tijd zou duren voordat deze profetie in vervulling zouden gaan. En deze profetie hier is inderdaad nog niet vervuld. Dat wacht nog steeds op de toekomst. En wanneer die profetie vervuld zal worden, zal het zijn ter bestemde tijd. Want dat staat ook in vers 7, de tweede helft van het vers weer. Daar staat dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. En als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des volks, al deze dingen voleind zullen worden. En dat betekent dus dat de bestemde tijd inderdaad wijst op de toekomst, zelfs op dingen die ook vandaag aan de dag nog toekomst zijn. Er zijn veel meer schriftplaatsen trouwens die dezelfde dingen zeggen.
Maar zo staat het hier nou eenmaal in Habakuk 2, vers 3. Het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op het einde voortbrengen. Dat betekent dat al deze dingen die hier vermeld staan pas in het eind en na lange tijd door de Heer gerealiseerd worden. En er staat, en hij zal niet liegen. Het punt is namelijk dat deze beloften en deze profetieën weliswaar gedaan worden aan Habakuk, maar dat er zo'n 2.500 jaar ongeveer ruwweg zou duren voordat uiteindelijk de profetie vervuld zou zijn. Helemaal voltooid, bedoel ik uiteraard. Het gaat over lange tijd. En dat niet alleen, maar er staat zelfs in het vers, zo hij vertoeft. En de vertalers hebben dit inderdaad begrepen en hebben hij geschreven met een hoofdletter. Zo hij vertoeft, verbijt hem. En vertoeven wil zeggen dat hij zou komen, maar inmiddels nog niet komt. Hij blijft nog weg, hij komt nog niet, dat is vertoeven. En verbijt hem betekent verwacht hem, dat is een beetje oud-Nederlands. Maar dat betekent, indien hij niet komt of nog niet komt, wel blijf hem desondanks verwachten. Wel, dat is iets wat in de dagen van Habakuk bijna zin heeft. Maar het is een uitspraak die regelrecht op onze dagen toegepast wel degelijk zin heeft. Want inderdaad, sinds de dagen van Handelingen, sinds de dagen van de apostelen, wordt gepredikt de wederkomst van Christus. Maar hij vertoeft. En daarom verbijden wij hem. Dat wil zeggen, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dat is Handelingen 3. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Maar hoe lang dat zou zijn, ja, dat wordt er niet bij gezegd. En dus krijgen we deze mededeling. Zo hij vertoeft, verbijt hem, verwacht hem. Want hij zal gewis komen. Wel, zulke dingen, hij zal gewis komen. Wel, zulke dingen hoeven alleen maar gezegd te worden als het er anders uitziet. Als het erop lijkt dat hij niet zal komen. En juist daarom deze boodschap. Hij zal zeker komen. Want gewis betekent uiteraard zeker. Hij zal zeker komen en hij zal niet achterblijven. Je zou bijna denken dat Petrus het geschreven heeft. Maar dat was niet zo, want dan verwarren we dit met 2 Petrus 3. Waar de apostel immers zegt over de Heer, dat hij weliswaar de belofte vertraagt. Want sommigen noemen dat zo, zegt hij. Maar hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En het gaat om de belofte van zijn wederkomst en zelfs de belofte van het oordeel, het eindoordeel over deze tegenwoordige wereld. Maar, zegt de apostel Peter, hij komt nog niet omdat hij langmoedig is, opdat wij nog tot bekering zouden kunnen komen. En hoe komen wij tot bekering? Wel, door geloof. Nou, daar heeft Habakuk het ook over. Precies hetzelfde. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Maar terwijl we hem verwachten, geloven wij hem. Want hij zal gewisselijk komen. En geloof is altijd een geloof in dingen die men nog niet ziet. Dat staat weer ergens anders. He? Ja, dat is Hebreeën 11, de eerste paar versen. Maar daarvoor, in de laatste versen van hoofdstuk 10, werd Habakuk 2 geciteerd. Want daar staat weer, met de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan volgt erop, het geloof is een vaste grond van dingen die men hoopt en men wijst van zaken die men niet, nou ja, nog niet, ziet. Het wordt er allemaal toegelicht. Je ziet, ik kan al die verbanden nou vanavond, nou vanmiddag niet aanhalen, maar ik noem ze maar even. Je kunt dus altijd zelf nog nazoeken. Waar het dus om gaat, is dat deze beschrijving hier in Habakuk 2 vers 3 over de bestemde tijd en over het einde voortbrengen en over vertoeven en hem verbijden en dat is al gewisselijk komen en niet zal achterblijven. Dat is je dingen, een beschrijving geven, meer dan ooit, op onze tegenwoordige bedeling. Ik bedoel zo, als het al een beschrijving is van een bepaalde tijd, dan is het de onze. Dat eenzelfde omstandigheid zich ook in andere bedelingen, andere tijden voordoet of heeft voorgedaan, dat weet ik ook wel, maar daar ga ik vanmiddag maar niet op in. Maar de belangrijkste toepassing is het op onze dagen. Dat blijkt ook uit wat er verder staat, en dan ben ik inmiddels in vers 4. Daar staat namelijk, ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem. Andere vertaling zegt, ziet, zijn ziel die zich verheft is niet recht in hem. En nu hebben de vertalers ineens zijn en hem weer met een kleine letter geschreven, omdat ze langzamerhand anders in moeilijkheden dreigen te komen. Maar het hoeft helemaal niet, daar hoef je niet mee in moeilijkheden te komen. Natuurlijk gaat het hier om diezelfde Heer die zou komen en niet zou achterblijven. Want zijn ziel verheft zich inderdaad en heeft zich verheven. En was inderdaad niet recht in hem. Waar het aanduiding van is, dat lijkt me niet zo moeilijk. Wat we hier vinden in dit vers is simpelweg een profetie over de hemelvaart van Christus. Van wie immers gezegd werd door Petrus in Handelingen 3. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Maar de Israëlieten wisten dat niet in die dagen, kennelijk. Nicodemus trouwens ook niet, daarom moest de Heer het hem ook uitleggen. En zeggen wel, diegene die naar de hemel zou opvaren, dat is gewoon diegene die eerst uit de hemel is nedergedaald. Staat in Psalm 68. Want dat is het schriftgedeelte wat de Heer daar citeerde, toen hij sprak over degene die ten hemel zou varen. Die staat in de schrift. En dus de hemelvaart van de Messias is een schriftuurlijke aangelegenheid, in overeenstemming bovendien met de oud-testamentische profetieën. Men wist het niet, maar dat is een gebrek aan, feitelijk een gebrek aan geloof. Want daar komt het op neer, want de schrift is er toch duidelijk genoeg in. Zijn ziel verhief zich vanaf de olijfberg. Je kunt altijd zeggen, maar heet het dan geen geest? En dan zeg ik, wat zou ik dan eens zeggen? Dan zeg ik, ja ook. Het een sluit het ander. Ja, dat geldt voor elk mens. Dus waarom zou dat voor de Heer niet gelden? He? Maar zijn ziel, dat wil zeggen zijn aardse verschijning, die immers zelfs uit het graf gekomen was en een leeg graf achterliet, die ziel, die verhief zich inderdaad en voert een hemel. Daar staat hier ook. Zijn ziel verheft zich. Met als toevoeging, zij is niet recht in hem. Dat wil zeggen dat er geen rechte weg, geen gladde, geen effen weg gegaan wordt. Dat recht betekent namelijk inderdaad glad of egaal, effen. Het is niet een rechte doorgaande lijn, maar het is een lijn met een kronkel erin. Een lijn die namelijk omhoog liep, want de carrière zou ik willen zeggen van de Zoon des Mensen. Dat is een carrière die begon bij zijn opstanding uit de dood uiteraard, maar vervolgens omhoog ging, eerst naar de hemel, om daaruit weder te keren. Want dat is wat Petrus ook inderdaad leerde, daar in Handelingen 3. Welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Hij zegt dan ook, dat als het Jodendom als Israël tot geloof zou komen, zou die Heer ook inderdaad uit de hemel verschijnen. De woorden zijn wat moeilijk vertaald, maar het staat er echt in Handelingen 3. Dat hij, als Israël zich bekeert, dat God dan zenden zal Jezus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden de wederoprichting aller dingen. Nou, daarover wordt hier gesproken. En trouwens, het hele Johannes-evangelie door legt de Heer Jezus dat aan zijn tijdgenoten uit. Dezezelfde waarheid. Dat is eigenlijk de hele inhoud van het Johannes-evangelie. Dat de Heer na zijn dood en opstanding een positie zou innemen in de hemel en niet in de eerste plaats op aarde. Wel, in de eerste plaats dus in de hemel en daarna, en dus in de tweede plaats, ook op aarde. Dat is de volgorde. Dat is wat hier wordt aangekondigd. Zijn ziel verheft zich. Die weg die er ging is dus niet recht, of zij is niet recht in hem. En het spreekt dus over de hemelvaart van Christus, waarna er staat, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat is het nou precies. Dan zijn we precies terecht in onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer een werk doet wat velen inderdaad niet geloven. En waarover men zich verwondert. En wat Israël als volk inderdaad helemaal niet gelooft. Namelijk dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken, maar simpel door het geloof in deze Messias. Die gezet is aan Gods rechterhand in de hemel. Want gelijk Mozes, zit ik weer in Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Omdat in ieder die in hem, in die verhoogde Zoon uiteraard, in ieder die in hem gelooft, niet verderven, dat betekent niet onderhevig worden aan de dood, want dat is verderf, maar eeuwig leven hebben. Zie. En die versen, die staan ogenblikkelijk nadat de Heer gesproken heeft over degene die opvaart naar de hemel is, degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. Maar die daarna naar de hemel zou varen. En dan staat erachter, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo
zal de Zoon des Mensen verhoogd worden, dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.
Wel, dit vers hier, in Habakkuk 2, vers 4, spreekt over zijn verhoging, zijn hemelvaart. Zijn ziel is verheven inmiddels, is gezeten aan de rechterhand Gods, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, dat staat hier ook, maar de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. En dan wordt het nog veel moeilijker. Langzamerhand moet er ergens een klemtoon komen te liggen in dit vers. En dat is een beetje wat moeilijk, omdat de klemtoon gelegd wordt in het Nieuwe Testament. Maar de klemtoon wordt daar gelegd niet in het letterlijk citaat, maar in de verklaring van het vers, in de aanhaling van het vers. Want daar staat, en dat is dan in Romeinen 1 in de eerste plaats. Romeinen 1, vers 17, helemaal achteraan, daar staat: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En hoewel in Habakkuk 2, vers 4 vertaald is met: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, is de explicatie daarvan in Romeinen 1, vers 17: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wiens geloof dan? Dat weten we zeker, want dat stond in Habakkuk 2, vers 5. Zijn geloof namelijk. De rechtvaardige zal dus uit zijn geloof leven. En hoewel er in Habakkuk 2, vers 4 alleen maar staat door zijn geloof, is de verklaring die gegeven wordt, dat is uit zijn geloof. Dat is niet met elkaar strijdig overigens, maar uit zijn geloof is gewoon veel duidelijker nog dan door zijn geloof. Het is een nadere toelichting. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, uit het geloof van Jezus Christus namelijk. En hier kom ik aan een heel moeilijk punt en ik ga het nou niet toelichten, ik heb er de tijd niet voor, ik kan het niet met u precies uitzoeken. Maar als u een Statenvertaling gebruikt, net als ik dus, dan zult u zien dat daarin vele malen gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus, of het geloof van Christus. In de Nieuwe Vertaling vindt u dat helemaal niet meer terug. Of nauwelijks veel van slag om de arm houden, maar ik dacht helemaal niet. Want daar heeft men steeds vertaald met het geloof in Jezus Christus. Maar daar staat er soms niet. Er staat namelijk het geloof van Christus. En dat komt vele malen voor. Want de zaak is namelijk dat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk leert dat ook de Heere Jezus niet door de werken der wet gerechtvaardigd werd, maar door het geloof. Met andere woorden, dat hij is opgewekt en gezeten is ter rechterhand Gods, is omdat hij geloofde. Ja, sommigen vinden dat vreemd, maar dat kan ik ook niet helpen. Het staat nou eenmaal gewoon in de Bijbel. Dat hij gehoorzaamheid en dus geloof heeft moeten leren enzovoorts. Hij geloofde in het woord, hij hield zich eraan, want geloof in het woord wil zeggen niet alleen dat men het voor waar houdt, maar dat men er ook uit leeft. En je kunt toch niet ontkennen dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Geleefd heeft uit de schriften. Hij was degene die als geen ander in de hele Bijbelse geschiedenis steeds de schriften aanhaalde, hoewel hij niet eens dat had hoeven te doen. Hij zou zelf met eigen gezag hebben kunnen spreken en toch. Hij sprak wel met gezag, maar met gezag citeerde hij de schriften. En hij zei, er staat geschreven. En wat hij zijn tijdgenoten meedeelde, was ook feitelijk niet anders dan: onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En zoals het evangelie wat wij prediken nog steeds maar één inhoud heeft, namelijk de Heer Jezus Christus, zo was het ook met de boodschap die de Heer zelf predikte. Alleen hij zei niet steeds ik en mij enzovoort, maar hij zei, de schriften zeggen dat. Wat leert de wet? Wat leren de profeten? De schriften getuigen van mij. En daarom zeg ik, ik hoef niet van mezelf te getuigen. Dat doet God, oftewel, dat doen de schriften. Dus ook weer het Johannes-evangelie. En daarmee demonstreerde hij zijn geloof. Bovendien staat er ook dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En daarom gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Waar staat dat nu in? Ik wil me weer eens vertellen. Aan het einde van hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief staat: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit Habakkuk 2 aangehaald. Dan volgt hoofdstuk 11. Dat zegt dat geloof is een vaste grond van dingen die men nog niet ziet. Waarna in Hebreeën 11 vervolgens een hele reeks, een erelijst gegeven wordt van mensen die zo uit geloof geleefd hebben en verwacht hebben toekomende dingen. Niet omdat de weersvoorspelling zo was, maar omdat God gesproken had.
over aangaande toekomende dingen. Aangaande dingen die nog niet gezien werden. Hè? En de laatste figuur uit deze reeks van geloofshelden van Hebreeën 11... staat niet in Hebreeën 11, maar in de eerste verse van Hebreeën 12. Want wat staat daar? Nou, dat vers wat ik u net citeerde. Namelijk over de Heer. Dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dus de doorgaande lijn vanuit hoofdstuk 10 tot in hoofdstuk 12. De lijn begon natuurlijk eerder en loopt veel verder door, vanzelfsprekend. Maar ik neem maar een stuk van het verhaal dan. Hè. De rechtvaardigen zal uit het geloof leven. Waarna het wordt toegelicht en voorbeelden gegeven worden in hoofdstuk 11. Met allemaal mensen die zo geleefd hebben, met een blik op de toekomst. God had gesproken over dit en over dat en over oorlog en over een stad, toekomende stad en over een zondvloed. En over verlossing uit Egypte en weet ik veel wat allemaal niet. En die mensen leefden in de verwachting daarvan. Zie. En de laatste uit die reeks, op wie wij met nadruk onze ogen zouden richten, na al deze voorgaande geloofshelden, is uiteraard de Heer Jezus zelf. Daar staat er, laat ons dan zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Want hij is het begin en het einde van geloof. En bovendien, hij is de voleinder des geloofs. Dat betekent dat hij volledig die weg des geloofs bewandeld heeft. Met als resultaat, en dan gaan we weer terug naar het onderwerp. Met als resultaat dat hij gezeten is ter rechterhand Gods. Maar doordat hij gezeten is ter rechterhand Gods, hebben wij de mogelijkheid om onze blik op hem te richten, waardoor wij behouden worden. Dan ben ik terug in Johannes 3 ook. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Wel, hij is zo verhoogd omdat hij geloofd heeft in de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Hij heeft daar zijn vertrouwen op gesteld. En dus is hij daar gezeten. En nu hij daar gezeten is, worden wij gerechtvaardigd doordat wij zien op hem. Met andere woorden, en nou moet ik het weer snel zeggen. Met andere woorden, als hij niet geloofd had, zou hij daar niet gezeten zijn? En als hij daar niet gezeten is, worden wij niet behouden. Ontvangen wij geen eeuwig leven. En dus andersom, wij worden behouden omdat wij in geloof zien op hem die onze overste leidsman en voleinder des geloofs is. Met andere woorden, ons behoud vindt zijn oorsprong in zijn geloof. En daarom is ons behoud afkomstig uit het geloof van Jezus Christus. Ja, het spijt me dat ik het met eigen woorden moet zeggen, maar ik heb nou helemaal niet de tijd nu om dat nader te laten zien. Maar al die schriftplaatsen die term gebruiken, geloof van Christus, die illustreren deze waarheid. Als hij niet geloofd had, zouden wij waarschijnlijk kunnen geloven, maar in ieder geval daardoor niet behouden worden. Want we worden behouden omdat hij daar gezeten is. Omdat hij onze hoge priester en koning feitelijk is, onze middelaar. Kortom, hij is onze plaatsbekleder eigenlijk. Maar als hij daar niet zat, wel, dan zouden wij er ook niet kunnen komen. En hij zit daar op grond van zijn geloof. Dus de zaligheid is uit het geloof van Jezus Christus. En zo stond het ook in Romeinen 1. Waar het werd aangehaald, want er staat in Romeinen 1 vers 17. Tweede helft van het vers. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Terwijl uit Habakkuk blijkt dat het is, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. En dat zo is, dat blijkt, want dat staat in ditzelfde Romeinen 1 vers 17. Want daar staat over het evangelie, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. En dan komt de toelichting, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat betekent dus dat de rechtvaardigheid Gods komt uit geloof tot geloof. Er komt namelijk uit het geloof van Jezus Christus en komt tot het geloof van ons. Hetgeen later wordt toegelicht in Romeinen 3, vers 22... Dan heb ik één van die schriftplaatsen waar de uitdrukking geloof van Jezus Christus voorkomt. Romeinen 3 vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot
allen en over allen die geloven. Want het is duidelijk dat eerst gesproken wordt over Jezus Christus, die een gelovige was, en daarna over al die andere gelovigen. Wel nu, de rechtvaardigheid komt door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Zie, dat is Romeinen 3 vers 22. Bij wijze van voorbeeld, maar u ziet daar dat er onderscheid gemaakt wordt tussen het geloof van Jezus Christus en het geloof van ons, al die anderen. Maar het door het geloof van Jezus Christus en daarom ook uit het geloof van Jezus Christus komt die rechtvaardigheid tot ons. Want de rechtvaardigheid die wij hebben ontvangen is een rechtvaardigheid die ons door en zelfs uit Jezus Christus wordt toegerekend. En dat is dan niet meer Romeinen 3, maar Romeinen 4. Nou, daar laat ik het bij. Ik dacht dat het al moeilijk genoeg was. Dus ik ga nou weer terug naar Habakkuk 2, vers 4, waar dus eerst gesproken wordt over de hemelvaart van Christus en daarna over ons die leven en geloven in de tijd dat hij in de hemel gezeten is. En dat daar verwantschap tussen bestaat tussen die twee dingen blijkt dus niet alleen uit dit vers, maar ook uit het schriftgedeelte die ik u zojuist heb aangehaald. En de vergelijking van die schriftgedeelten, met name die van de Hebreeën, Hebreeën 10 tot en met 12, en natuurlijk boven alles uit Johannes 3. Hij die verhoogd is, is degene op wie wij zien, opdat ook wij daardoor eeuwig leven zouden ontvangen. Wij leven dus uit zijn geloof, omdat hij trouw is, ontvangen wij leven. En dat is wat hier staat. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem, maar, dat is de andere kant van, vooral de rechtvaardige zal door, of eventueel uit, zijn geloof leven. En dit vers werd dus aangehaald in Romeinen 1 vers 17, in Hebreeën 10 vers 38, heb ik uit het hoofd geciteerd, maar ook in Galaten 3 vers 11. Daar vinden we dezelfde gedachtegangen als uit Romeinen. Daar ga ik dus verder niet op in. En zo kom ik dan bij vers 5 terecht van Habakkuk 2. Waar staat, en ook dewijl hij trouweloos handelt bij de wijn. En nou, waarschijnlijk volgt u het nu waarom de vertalers de hoofdletter H hebben laten vallen. Want zij hebben gedacht dat ze dat dan toch in elk geval in vers 5 zouden hebben moeten doen. Want om in vers 5 nog vol te houden dat die hij de Heer Jezus is, dat wordt wel erg moeilijk. En toch is het zo. Ja, wie zou het anders kunnen zijn? Een beetje moeilijk, anders wordt het helemaal wartaal en dat is het bepaald niet. Integendeel, het wordt alleen verondersteld de schrift enigszins te kennen. En dan gaan we dan maar, er staat namelijk, ook dewijl hij trouwlooslijk handelt bij de wijn. Wat betekent dat? Wel, dat is makkelijk, dan zoek ik even met u op een in onze kringen tamelijk populaire schriftplaats. Hè? Welke dus? Juist, zie je wel. Mag zich in de groeiende populariteit verheugen. Spreuken 31. Niet om het tweede deel het loflied op de deugdzame huisvrouw, want daar hebben we nogal eens problemen over, heb ik begrepen. Oh, valt mee bij nader inzien. Maar het eerste deel dus van Spreuken 31, waar staat in vers 4, het komt de koningen niet toe, o Lemuel, het komt de koningen niet toe wijn te drinken en de prinsen sterke drank te begeren, opdat hij niet drinken en het gezette, dat wil zeggen dat wat afgesproken is, het gezette vergeten en de rechtszaak van alle verdrukten veranderen. En er wordt dus gezegd dat de koning geen wijn zou moeten drinken, want dan vergeet hij te regeren. Nou, recht te spreken, maar dat is in de oudheid was dat hetzelfde. Tegenwoordig hebben we dat gesplitst, hè. Die rechterlijke macht is niet dezelfde als die van de koning. Maar oorspronkelijk was het dat wel. En hier staat dus dat de koning geen wijn zou moeten drinken, want dan vergeet hij te regeren. Daar komt het op neer. En daarom staat er in de volgende vers achter dat de wijn wel gedronken kan worden door degene die niet regeren, namelijk degene die verloren gaan, die de weg zijn kwijtgeraakt, betekent dat, enzovoorts. Daar hebben we het alles over gehad. Want de gedachte is namelijk dat iemand die wijn drinkt, vergeet. Dat wordt van de koning gezegd, maar de koning mag niet vergeten. En het wordt van zijn onderdanen gezegd, En daar is het goed voor, want die moeten vergeten. Hun ellende namelijk. U kent toch de uitdrukking dat men vergetelheid zoekt in de drank? Dat komt niet uit de lucht vallen, is een uitdrukking. Dat is een uitdrukking met een Bijbelse grond. Want er staat hier in Spreuken 31, door de drank vergeet men. En voor sommigen is het goed om te vergeten, staat er. Ik kan het ook niet helpen dat er ook misbruik gemaakt wordt van de drank. Dat weet ik net zo goed als u. Maar er zijn er zelfs die maken misbruik van de Bijbel. Hetgeen ons nog niet het recht geeft om te zeggen dat dan dus de Bijbel gevaarlijk is. U begrijpt hopelijk wat ik daarmee wil zeggen. Dingen die negatief en verkeerd gebruikt worden, zijn van zichzelf nog niet verkeerd of negatief. Trouwens, ik weet en ben verzekerd. Dat is Romeinen 14. Dat geen ding onrein is in zichzelf. Pas als een mens er aankomt en het misbruikt, wordt het eventueel onrein. Dat staat van de wet trouwens ook. De wet is goed. Wanneer die tenminste wettig gebruikt wordt. Maar als iemand op onwettige wijze de wet gebruikt, wordt de wet kwaad. En verkeerd. Die staat er, dat is 1 Timotheus 1. Iedereen kan het nalezen, ze wisten het nou eenmaal. Nou, zo is het met de wijn ook. Maar waar het nu om gaat is dat wijn in het algemeen, de hele Bijbel door, altijd een beeld is, in elk geval van de geest. Dat wil zeggen, van het opstandingsleven van Christus. Of van de Heilige Geest, of hoe je dat maar zegt. Maar in ieder geval van geestelijke dingen. Maar degene die zich richt op de geestelijke dingen, is geneigd om de vleeselijke dingen te vergeten. Soms is dat goed, soms ook niet. Zoals uit hetzelfde schriftgedeelte van Spreuken 31 mogen blijken. Maar zo, dat is wel de algemene werking van die drank. En die bovendien wordt in de eerste plaats die wijn, die sterke drank, in verband gebracht met de koningen, met degene die moeten regeren. Nou, dat is dus hier in Habakkuk 2 ook het geval. Want degene die in vers 4 ten hemel voer, is uiteraard degene die geroepen was tot koningschap. Hij was de prins. De prins, de vorst, de kroonprins uit het huis van Juda. En hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het niet alleen was, het is hem ook nog steeds gegeven. Hij is die koning. En als wij hem kennen als hoge priester, dan is het een kleine moeite om ons te realiseren dat wij hem dan ook kennen als koning. Want die is dan toch hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die was ook koning. Dus beide tegelijk. Dus wij kennen hem als die koning. Maar, dan komen we terug bij de vraag aan het begin van dit Bijbelboek. De vraag die ik bijna dagelijks te horen krijg, gisteren nog anderhalf uur lang voor de telefoon. Nee, ik hoefde hem niet te beantwoorden, want dat was niet de bedoeling. Als mensen anderhalf uur voor de telefoon tegen je praten, weet je dat ze niet op een antwoord zitten te wachten. Dat is een goeie, hè? Ja. Goed, nou ja. Hoe dan ook. De vraag is dan altijd. De vraag is dan altijd weer. Waarom staat God dit dan allemaal toe? Dat is een vraag van mensen die dan veronderstellen dat er wel een God is. Maar waarom doet hij dit? Hoe kan dit dan allemaal? En het antwoord is wel, hij handelt trouweloselijk bij de wijn. Hè? Ja, want hij heeft gezegd dat hij pas weer wijn zou drinken als hij in zijn koninkrijk zou gekomen zijn. Weet u nog? En daar kwam hij dan ook 4 dagen later. Bij de opstanding. Is dit niet moeilijk? Dus bij de instelling van het avondmaal, dat de Heer zegt, ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken totdat we die zullen drinken in het koninkrijk enzovoort. Maar wanneer ging hij het koninkrijk in? Wel, van de dag van zijn opstanding. Daar is hij dus nu. En als die wijn een type is van het opstandingsleven van Christus, wel, dan heeft hij deel aan de wijn. Dat kan niet missen. En wat gebeurt er dus? Hij vergeet. Alleen hij doet het met opzet. Hij vergeet het opzettelijk. Is dat zo gek? Mensen die drank drinken doen dat ook dikwijls opzettelijk om te vergeten. U vindt het misschien een merkwaardige vergelijking, maar dan excuseer ik mij en zeg, dat heb ik niet uitgevonden. Ik lees het zo in mijn Bijbel. Zie. De Heer heeft ons zelfs opgedragen om wijn te drinken tot zijn gedachten is enzovoort. Dacht u dat hij dat niet deed? Moet je niet beginnen te vragen, bedoel u dat letterlijk of overdrachtelijk? Want dat is een onderscheid wat wij in de meeste gevallen allang niet meer maken. Omdat het een het ander niet tegenspreekt immers. He? Dus wat we zien is inderdaad dat hij niet doet wat hij zou kunnen doen. En zou mogen doen en waartoe hij het recht heeft te doen, maar hij doet het niet. Dat wel, heeft niet de plicht om het te doen, maar hij heeft het recht om het te doen. Maar hij doet het niet. Hij heeft beloofd de aarde aan zich te zullen onderwerpen. Over die zoon die op die zekere dag geboren zou worden, waarover ook Handelingen 13 sprak, staat dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Hij heeft het nog steeds niet gedaan. Hij kan het wel, maar hij doet het niet. En God de Vader zei in diezelfde psalm 2 tot de zoon, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar de zoon eist niet. En God heeft alle moeite gedaan om die zoon te verwekken. Het is al 19 eeuwen geleden gebeurd, inmiddels. En de zoon eist nog niet, het doet nog steeds niet waarvoor hij gekomen is. Onder andere dan. Namelijk de onderwerping van deze hele oude wereld, en in ieder geval de onderwerping van de volkeren aan zich, omdat hij daarover zou regeren. Hij doet het niet. En die andere psalm is psalm 110, ook zo dikwijls aangehaald in het Nieuwe Testament, nog vaker. Waar staat, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. Het is nog niet gebeurd. En hij zit dus nog steeds aan Gods rechterhand. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, zegt Handelingen 3. En zo is het maar net, alleen duurt wat lang. Nou, over die tijd gaat het hier. En dus, hij handelt trouwelooslijk bij de wijn. Hij doet nog niet wat hij zou doen. Wel, hij zal doen wat hij beloofd heeft te doen, maar dat stond in vers 3. Maar hier in vers 5 staat, ook terwijl hij trouwelooslijk handelt bij de wijn en dan een trots man is. En het begrip trots houdt altijd in hoog, namelijk hoogmoedig. En is dus synoniem met zich verheffen. En dat hij zich verheft, dat lijkt me een duidelijke zaak. Een trots man is de aanduiding van Christus die inderdaad de allerhoogste positie heeft ingenomen in plaats van de meer lage positie van de troon van David en zelfs de lage positie van de troon van Adam. Ik weet het, is de hoogste positie die een mens ooit kan innemen, de troon van Adam. En het is een positie die de Heer Jezus Christus toekomt. En hij noemde zich ook daarom de erfgenaam, de zoon van Adam. Of de zoon des mensen wordt het dan vertaald. En toch, hij is veel trotser. En hij is uitdrukkelijk 19 eeuwen, en het zullen de 20 worden zo ongeveer, hè, gaan zitten op de allerhoogste troon die er is. En iedereen die vraagt waarom laat hij dat toe, kan maar één antwoord krijgen. Omdat de positie van Christus heel wat hoger is dan de positie hier op aarde, om een beetje politieagent te spelen tussen die volkeren hier. Ja, ik doe er wat neerbuigend over nu, maar opdat hij die verhouding zou begrijpen. Waar is die Heer dan? Wel, hij neemt de positie in die hem toekomt. En dat is niet in de eerste plaats de positie in Jeruzalem. Want als u zo over de Heer denkt, hebt u weliswaar een Bijbels beeld van hem, maar toch een veel te lage. Want hij heeft een veel hogere positie in de hemel aan de rechterhand Gods. En iemand die die positie inneemt, kan het zich veroorloven om een beetje rustig aan te doen met de verdere uitwerking daarvan, ook op een wat lager niveau. Zij die geloven, haast er niet. Maar dat mag ik niet zeggen, want dat is uit het Bijbelse verband verkeerd toegepast. Maar het is wel zo dat zij die geloven inderdaad alle tijd van de wereld hebben. En hij zeker. En dat is eigenlijk de enige verklaring. Dus hij is een trots man. Hij zit namelijk veel hoger dan wij hem zouden vermoeden. En in zijn woning niet blijft. Nee, want die woning zou dan dus geweest zijn die woning van David, het paleis, of de woning van zijn hemelse vader, en bedoel ik de tempel. Beide werden min of meer gelijktijdig gebouwd door Salomo in de tijd, hè? De zoon van David. En hier vinden we beide dingen bij elkaar. Hij blijft niet in die woning. Hij blijft niet hier op aarde. Integendeel, hij is teruggekeerd naar waar hij tevoren was. Precies zoals hij had aangekondigd in Johannes 5 is dat geloof ik, of 6 of daar in de buurt. Hij blijft dus niet in zijn woning, maar hij is naar boven gegaan. En verder staat er dat hij zijn ziel wijd open doet als het graf. Zijn ziel open doet als het graf. Dat betekent dat hij zijn wezen, zijn persoon opent. Opdat men anderen daar een plaats in zouden vinden. U vindt het misschien een raar beeld, maar wij kennen dat zelfs in ons Nederlands idioom ook nog, want wij spreken over mensen die ruimhartig zijn. Dat betekent dat er een boel in het hart kan. Niet te verwarren met een groot hart, want dat is een wielrennerskwaal. He? Begrijp u? Maar een ruime hart, dat betekent dat er veel in kan. En Paulus schrijft aan de Korintiërs, mede de tweede Korintiërbrief,
Ja, ik meen de tweede Korinthebrief, dat hij zegt dat zijn hart heeft hij wijd open gedaan voor hem. Hij is verruimd geworden. Hij heeft een ruim hart. Al die Korinthes kunnen daar een plaats in vinden. Nou, en de ruimsthartige mens die ik ken, is de mens Jezus Christus, onze zaligmaker. Ja, die term staat in Timotheus, dus ik kan het rustig aanhalen. Hè. Is namelijk de Heer Jezus die zo'n ruim hart, zo'n ruime ziel, zo'n ruim leven heeft, dat wij als gelovigen er allemaal een plaats in kunnen vinden. En wij hebben immers als gelovigen deel aan zijn lichaam, aan zijn wezen. We zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Nou, daar gaat het om. Hij heeft dus zijn ziel wijd open gedaan. Als het graf. Want als je niet eerst dood bent, kun je er niet in. Dat is heel raar, maar het is nu eenmaal zo. Je kunt pas deel hebben aan de opgewekte als je eerst gestorven bent hier. Je kunt pas nieuw leven krijgen als je het oude kwijt bent. En ieder die in Christus is, is tegelijkertijd dood voor de wereld. Ieder die tot hem gaat, of naar hem gaat, of in hem gaat, verdwijnt als het ware uit deze wereld, is dus dood voor de wereld. Dat is wat de apostel Paulus schrijft aan de Galaten. Het zijn verre van mij te roemen in iets anders dan het kruis. Ja. Want, nee, er staat door welke de wereld mij gestorven is en ik der wereld. Zie. Dus hij doet zijn ziel wijd open als het graf. Ik weet dat er wat misverstanden over bestaan hier in de omgeving, maar daar komen we later wel eens op terug. Maar de positie van Christus is levend in de hemel uiteraard, maar niettemin dood voor de wereld. Zo is het wel. Het zijn twee verschillende dingen, maar dat zal ik later nog wel eens een keer op terugkomen. Maar zo staat het, hè? Hij doet zijn ziel wijd open als het graf en hij is gelijk de dood. Die niet zat wordt. Hij neemt het tot zich. Dat is nog steeds hetzelfde. Hij doet zich wijd open. Iedereen die wil, kan tot hem gaan. Het kost hem wel zijn leven, maar wie niet bereid is zijn leven hier te verliezen, zal het ook niet behouden. Maar wie het hier zal opgeven, zal inderdaad een ander leven ontvangen, namelijk het eeuwige leven. Eveneens aangehaald uit het Johannes-evangelie. Hij verzamelt dus tot zich al de heidenen. Dat wil niet zeggen dat inderdaad alle heidenen tot hem verzameld worden, maar het zijn inderdaad diegenen die van nature niet eens deel uitmaken van Israël, die dus heidenen zijn. Zij die eertijds en van nature heidenen zijn, die verder zijn, vreemd zijn van het burgerschap Israëls, wel zijn zij die juist getrokken worden tot de Heer en deel krijgen aan het burgerschap Israëls, omdat ze deel krijgen aan het lichaam van Christus. Dat is Efeze 2. Hij verzamelt tot zich al de heidenen en vergadert tot zich alle volken. Komt precies overeen met wat Jacobus aanhaalt in Handelingen 15, als hij zegt dat God eerst uit de heidenen verzamelt een volk voor zijn naam. Het is een werk van God nog steeds en in onze dagen. Nou, dat is dat werk wat de Heer zou doen, wat als het verkondigd zou worden, niet geloofd zou worden, waarover ze zich zouden verwonderen. Niet begrijpen. En toen ik dat las, dat verwonderen, toen moest ik denken aan de uitspraak steeds in datzelfde Johannes-evangelie. Want er staat er elke keer, mensen verwonderden zich. Dat betekent, heeft de Engelse betekenis van het woord, dat betekent namelijk dat ze het niet begrepen. Niet alleen dat ze verbaasd waren, maar ze begrepen niet wat er gebeurde. Ze begrepen wel dat er iets belangrijks was, maar ze konden het niet vatten. Het ging aan hen voorbij. Waarom deed de Heer zo raar? Waarom zei hij van die vreemde dingen? Ze begrepen het niet. En ze wisten heel goed dat ze het niet begrepen. En daarover spreekt dan ook inderdaad het volgende vers. Er staat dan ook, zouden dan niet al dezelfde, al die volken, al die mensen dus, van hem een spreekwoord opnemen en een uitlegging der raadselen van hem. Weet u wat een spreekwoord is? Ik geef altijd maar één en hetzelfde voorbeeld. Ik heb er met moeite één geleerd uit mijn hoofd. Dat is, de appel valt niet ver van de boom. En als we die uitdrukking gebruiken, dan denken we daarbij niet aan appels en ook niet aan bomen. Het heeft er eigenlijk heel weinig mee te maken. Of anders, het is een heel lang geleden dat het er wat mee te maken had. Want we geven aan zo'n uitdrukking een andere betekenis. Het is weliswaar gewoon Nederlands, maar het heeft toch een heel speciale betekenis. He? Ja, dat is een spreekwoord. Dat is een uitdrukking dus met een overdrachtelijke betekenis. We hebben nou toch Nederlandse les. Een gezegde is een Nederlandse uitdrukking met een gewoon letterlijke betekenis. Hij heeft een aardje naar zijn vaartje. Dat is Een gezegde heeft namelijk de letterlijke betekenis. Hij aart naar zijn vader. He? Dat is letterlijk, dat is een gezegde. Maar als het een overdrachtelijke betekenis heeft, heet het een spreekwoord. Nou, daar gaat het hier om. Het is dus iets met een, weliswaar een gewone uitdrukking. Lijkt heel gewoon, maar heeft een diepere, een achterliggende, of eigenlijk een hogerliggende, een analoge, want dat betekent een hogerliggende, een analoge, een hogerliggende betekenis. En daar gaat het om. Zou dan niet al dezelfde van hem een spreekwoord opnemen? Dat wil zeggen dat woorden van de Heer, woorden van God, uit de schrift worden opgenomen, terwijl er een hogere betekenis aangegeven wordt. Dat is de wijze waarop iemand die in het koninkrijk der hemelen is onderwezen, uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. De oude dingen is die appel die niet ver van de boom valt, en die nieuwe is de hogere betekenis daarvan. En zo zit het met deze tegenwoordige bedeling, waarin wij al die oud-testamentische profetieën hebben. Ik had bijna gezegd kennen, maar dat staat nog te bezien. Maar we hebben ze. En we zien toch dat die profetieën een hogere betekenis hebben. En zo zelfs met de profetieën van Habakuk, want ze mogen dan gegeven zijn in de dagen van Habakuk, maar we staan ze nou continu toe te passen op onze dagen, in een veel hogere betekenis. En in feite in de enige echte betekenis. Want ieder die zegt, een appel valt niet ver van de boom, wordt verondersteld slechts over geestelijke dingen te praten in plaats van over appels en bomen. En zo is het met de oud-testamentische profetie ook, die deze hogere betekenis heeft. En dat staat er dan ook gewoon bij. Er staat nou, zouden dan niet al dezelfde van hem een spreekwoord opnemen, namelijk, of en, namelijk een uitlegging de raadselen van hem. Want een spreekwoord, dat is dus een uitlegging van raadselen. Het is iets zeggen terwijl je wat anders bedoelt. En dat is het kenmerk van onze bedeling, waarin de zegeningen die oorspronkelijk letterlijk gegeven werden en toegepast werden op Israël, worden toegepast op een volk wat helemaal geen volk is en wat verzameld wordt door de Heer nu uit de heidenen. Hen namelijk die gerechtvaardigd worden en die leven uit het geloof van Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is onze dagen. En zo staat het er ook. En bovendien, tweede helft van vers 6. En men zal zeggen, wij niet, maar men, sommigen zullen zeggen. Weet je wat sommigen zeggen? Die zeggen, je gaat met de ingebeelde hemel de hel in. Dus zoiets is het, hè? Men zegt zulke dingen. Nou, dit, wat men ook zegt is, wee dien die vermeerdert hetgeen het zijne niet is. Heb je dat? Wee dien die vermeerdert hetgeen het zijne niet is. Want wat is het zijne niet? Wat is niet van ons? Wel, de profetieën die over Israël en aan Israël gedaan zijn. En wij beweren glashard dat die profetieën net zo goed een hogere betekenis hebben in verband met de gemeente. Of als u dat te moeilijk vindt, of te ver vindt gaan, neem ik gewoon een heel veel bekender situatie. Namelijk, wat oorspronkelijk aan Israël gegeven was, was bijvoorbeeld de tabernakel en de beschrijving van die tabernakel. En wij hebben inmiddels geleerd dat al die dingen, al die voorwerpen en al die diensten in de tabernakel een geestelijke toepassing heeft op ons. Dat is precies hetzelfde hoor. Want het was niet van ons. En in letterlijke zin hebben we het ook niet. Niemand trouwens, want al die dingen zijn zoek. Hè? Maar we hebben de geestelijke betekenissen van wel. Bent u al geweest bij het brandofferaltaar? Nee, ik bedoel geen brandofferaltaar natuurlijk. Maar ik bedoel de betekenis ervan. Bent u al geweest bij het wasvat? Weet u wat het is om te eten van de tafel der toonbroden? Hè? Nou, zo ken ik er nog een paar natuurlijk. Maar dan zo. Bent u al ingegaan in het heiligdom? Op een verse en levende weg. Nou, daar gaat het vers over. Want er staat namelijk, men zal zeggen, weet die vermeerderd hetgeen het zijne niet is. Dus die meer maakt van dingen die hem niet eens toekomen. Dat is precies wat wij doen. Wij maken meer van die oude dingen. Wij brengen uit die schat voort nieuwe en oude dingen. We maken er meer van dan het oorspronkelijk was. Een van de spreuken zegt zelfs dat wij door de opengewerkte zilveren schaal gouden appelen zien.
Dat was maar een zilveren schaal, maar je kunt er doorheen kijken. Er ligt wat in. Je kunt er de gaten kijken en zien, er liggen gouden appelen in. Zie? Nou, daar gaat het over. Meer maken van wat er oorspronkelijk was en bovendien het je toe-eigenen. En er zijn er heel wat die zeggen, ja, maar dit en dat is voor Israël. En dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar niet alleen dat. Het heeft dan ook een veel hogere betekenis. En die hogere betekenis komt ons toe. En daarom staat er hier. Men zal zeggen, weetdien die vermeerdert hetgeen het zijne niet is. En dan staat erbij, hoe lange? Ja, dat vraag je dan af. Hoe lang? Ik vind het zo leuk dat de vertalers niet helemaal geweten hebben wat ze met de kreet moesten. En hebben hem dus tussen haakjes gezet. Zo van, als je het verband niet wil kwijtraken, sla je het gewoon over. Dat betekent, hè? Tussen haakjes zet iets. Hè? Dat betekent, als je het verband niet wil kwijtraken, sla je het gewoon over. Maar dat is nou weer het kenmerk van onze bedeling. Als je het verband van de heilshistorie niet wil kwijtraken, sla je deze bedeling over. Ga je vanuit de vierde naar de zesde. Ga je vanuit de bedeling van de wet naar de oprichting van het koninkrijk. Dat is heel gewoon. En de tijd die erin zit, de tussenin zit, die je dan overslaat, hoe lang is die? Ja, dat is niet geopenbaard. En voor zover wij er een idee van hebben, is het niet omdat het geopenbaard is, maar omdat het juist verborgen was. In de typologie namelijk. Zie? Nou, daar slaat dit op. Hoe lang? Precies zoals het bij Daniel staat. Het zal nog een zekere tijd zijn. Het gezicht zal zijn voor een grote tijd. Dat is de Daniel 10, de eerste verse. Men wist niet hoe lang. Zie, en daar gaat dit dus om. En bovendien staat er niet alleen wee die vermeerdert hetgeen het zijn er niet is. Maar er staat ook wee dien die op zich laat dik slijk. Dat is een moeilijke uitdrukking. Maar het dikke slijk blijkt maar één woord te zijn. Dat is de aanduiding van dat wat uitgestreken is. En dus dat wat geplaveid is. Het heeft te maken met wegen. Aangelegde, geëgaliseerde wegen. Uitgestreken wegen. Dik kost. Leem weet je wel waarop dan de weg loopt. Dus het gaat inderdaad over een weg. Dien die op zich laat dik slijk heeft dus, voor zover ik het kan zien, te maken met dat men een bepaalde weg gaat. Of een bepaalde weg baant. Dat men daar de verantwoordelijkheid van heeft. Dat men die taak op zich genomen heeft om die weg te banen. En daarbij denk ik met name aan de apostel Paulus. Die voor het eerst en heel uitdrukkelijk die weg ging en ook bekend maakte. Een weg buiten het Jodendom. Een weg die hij onafhankelijk daarvan inging, zoals hij ook zegt in de eerste hoofdstukken van de Galatenbrief. Maar het is ongetwijfeld diezelfde weg ook die genoemd wordt in Hebreeën 10. Daar waren we dus al eens. Namelijk, laat ons dan ingaan, met vrijmoedigheid ingaan, op een verse en levende weg, zie, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dat is die weg die ingaat tot in het heilige der heiligen, tot aan de ark des verbonds, kortom, tot aan de troon der genade. Over die weg gaat het hier. Dat er een weg is van slijk, maar wat zich verhard heeft, wat geëgaliseerd is, is duidelijk. Want slijk is een beeld van de mens, die immers geformeerd wordt uit de stof van de aardbodem. Maar het was de mens, Jezus, het was de zoon des mensen die als mens ook inderdaad en als hoge priester uit de mensen is ingegaan in de hemel zelf en die die weg niet alleen gemaakt heeft, maar die weg zelfs is. Want hij is de weg, de waarheid en het leven, dat betekent de ware levende weg, hè? En waar leidt die weg dan heen? Volgende deel van het vers. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik bedoelde dus deze keer de hemel. Het is een weg die inleidt in de hemel. Aan de andere kant is het een weg die uitleidt buiten de lege plaats. Maar dat hangt daarmee samen natuurlijk. Daarover hebben we het een andere keer wel weer. Maar ik hoop dat u nu ziet dat dit schriftgedeelte in Habakkuk 2 in het verband van het hele, van de hele profetie moeilijk te plaatsen is. Laat ik dat in ieder geval zeggen. Moeilijk. Maar wat heel gemakkelijk geplaatst kan worden in het licht van de Nieuwtestamentische commentaren op deze profetie, op dit Bijbelboek. En dat is niet het laatste natuurlijk, want hierna volgen nog andere versen in Habakkuk 2, die daarna het verband leggen met de toekomstige openbaring van het koninkrijk. Als die Heer alsnog zal verschijnen, tot wederoprichting aller dingen. Namelijk wanneer de Heer zal verschijnen in heerlijkheid, en wanneer de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid des Heren, en wanneer de Heer zal komen ook uit Teman en uit Edom, of hoe het allemaal maar heten mag, uit Sela, staat er ook in het derde hoofdstuk enzovoort. Maar dat heeft te maken met als hij komt om wederop te richten al de dingen waarvan de profeten in het verleden gesproken hebben. Maar een deel van wat de profeten gesproken hebben wordt wel degelijk vervuld op bijzondere wijze in onze dagen. En als we zeggen, ja, ik vind het te ver gaan, het lijkt me te ver gezocht enzovoort, dan zeg ik, nou, dan zit hij al aardig op de goede weg, want dat is ook zo. Het is inderdaad ver gezocht, want het heeft te maken met de geestelijke toepassing van al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn op hen die eerstelingen zijn geworden van het nieuwe verbond. Amen. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij tot u mogen komen langs deze vers en levende weg. En dat niet alleen, wij danken u dat we tot u mochten komen toen we tot aanvaarding kwamen van onze Heer en Heiland. Toen we tot erkenning kwamen dat deze Jezus van Nazareth inderdaad de beloofde losser was. Die ons heeft vrijgekocht van al deze lasten, van al deze dingen waardoor wij gebonden waren en waardoor wij verdrukt werden. En we danken u dat we met hem mogen naderen tot uw troon, dat we met hem gezet zijn in de hemel. We danken u, Vader, dat we deze oud-testamentische profetieën ook mogen leren verstaan. En mogen zien hoe ze vervuld zijn en worden in het nieuwe, de dagen van het Nieuwe Testament en onder het Nieuwe Verbond. En boven alles danken we dan dat wij mogen leven als eerstelingen onder het Nieuwe Verbond. En daarom ook een positie hebben gekregen van, in overeenstemming met het eerstgeboorterecht. Een positie in de hemel zelf. En wij danken u daarom, Vader, nogmaals dat we deze bijzondere weg mochten gaan. Een weg die aan Israël zelf niet bekend is gemaakt, maar die wel degelijk ons wordt voorgehouden. Een weg die niet voert naar een tastelijk Sion in de toekomst, maar een weg die voert naar het ontastelijk Sion, reeds nu in het heden. En de plaats waar de troon staat van onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u, Vader, dat we met vrijmoedigheid mogen gaan. Omdat zoveel schriftplaatsen hetzelfde getuigenis afleggen, van dezelfde dingen spreken. Zodat we op die schrift mogen bouwen, op dat woord mogen bouwen. En mogen lezen wanneer we voorbij gaan. En we danken u dat u ons dat gegeven hebt, omdat u onze blik zou richten op de hemel zelf. Niet op deze aardse omstandigheden, niet op de beweging der volkeren. Niet op alle dreiging om ons heen, maar op die vervulling van de beloften die u ons gedaan hebt. Dat we uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Wij danken u, Vader, dat we dan mogen leven in deze bedeling van de genade. Onder de heerschappij van de genade. Wetend dat de gerechtigheid niet door ons is tot stand gekomen, maar ons is toegerekend door geloof. En uit geloof en tot geloof. Wij danken u daarom dat we deze middag bij elkaar mochten zijn. Om ons te laten onderwijzen door deze woorden van deze oude profeten. En daardoor uw naam mogen grootmaken. De naam van u, die gezeten bent, ver boven alle overheid en macht. En die eens ook in de toekomst deze wereld en de volkeren aan u zal onderwerpen. Wij danken u, Vader, voor al die beloften die in u ja en amen zijn. Amen.